Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door Christus Jezus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we gemeente de dienst met Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. 27, het vijfde vers. Doen wij ook deze middag belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en we stemmen deze middag in met Heidelberger Catechismus zondag 10. Daarna willen wij zingen van Psalm 81, het 12e vers. En vervolgens komt de schriftlezing tot ons vanuit 1 Koningen 17, vers 1 tot en met 16. En daarna uit Lucas 4, vers 16 tot en met 30. Als schriftlezing wordt u genoemd 1 Koningen 17, 1 tot en met 16. En Lucas 4, vers 16 tot en met 30. Na de belijdenis van zondag 10 van de Heidelberger en Psalm 81, 12e vers.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgades alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. We lezen nu 1 Koningen 17 vanaf het eerste vers. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heren tot hem zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen, dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon aldaar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw, houtlezende. En hij riep tot haar en zeide, haal mij toch een weinig water in dit vat dat ik drinken. Toen ze nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide, haal mij toch ook een beetje broods in uw hand. Maar ze zeide, zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen. En het zal voor mij en voor mijn zoon, het zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zeide tot haar, vrees niet. Ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hieruit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls, het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En dan vervolgen wij de lezing uit Lucas 4 vanaf het 16e vers. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heeren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heeren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen, medicijnmeester, genees uzelf. Al wat wij gehoord hebben dat in het Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide, voorwaar ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En ze werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als ze dat hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit, buiten de stad, en leidden hem op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de stelte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking, gemeente, is uit de eerste schriftlezing, 1 Koningen 17, het 8e tot en met het 16e vers. En ik lees u alleen nog het eerste en het laatste gedeelte van onze tekst, 1 Koningen 17 vanaf vers 8. Toen geschiedde het woord des Heren tot hem zeggende, maak u op, ga heen naar Zarfat dat bij Sidon is, en woon al daar, zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Tot en met het 16e vers. Het meel van de kruik werd niet verteerd. En de olie van de fles ontbrak niet. Maar het woord des Heren, dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heren zoeken in gebed. Heren, u hebt ons op deze biddag voor gewas en arbeid bijeengebracht, in de kerk of thuis meeluisterend. En wij bidden van u of u ons de geest der genade en der gebeden wil schenken. Want Heren, een dag kunnen wij aanwijzen als biddag en dat is goed. En het is ook in de lijn van uw woord, waarin ons geleerd wordt dat wij in alle dingen diep afhankelijk zijn van u, ook wat het gewas op het veld en wat ons dagelijks werk betreft. Maar wij kunnen zelf geen gebed bidden. Heren, leer ons bidden. Schenkt u ons de bediening van uw geest. En laat ons zien, Heren, dat wij in alle dingen afhankelijk zijn van u. Dat u de grote gever en de oorsprong van alle goed bent. Dat wij, Heren, u mogen aanroepen en moeten aanroepen om alles wat nodig is. En Heren, zo naderen we aan de middag van deze dag tot u, met de bede of u in alle dingen voor ons zorgen wil. U bent een God die zorgen kunt en wilt. We hopen dat vanmiddag vanuit uw woord te horen. Maar u kent ook degene onder ons voor wie daar juist heel persoonlijk vragen en worstelingen liggen. Zou de Heere ook voor zo'n mensenkind als ik ben willen zorgen? Zou de Heere willen zorgen naar het lichaam, maar boven alles voor mijn ziel? En Heren, als er zulke worstelaars onder ons zijn, mensen die iets beseffen van hun eigen onwaardigheid, wil u ze deze middag onder uw woord opzoeken. En wil u laten zien, Heren, dat u in uw ontfermende zorg zich neerbuigt naar mensen die dat niet verdienen. Maar we bidden u ook of uw woord kracht mag doen in de harten en levens van anderen die misschien zonder al die gedachten naar de kerk gekomen zijn, alleen uit gewoonte. Heren, wil u hen te sterk worden en wil u laten zien hoe u zondaren zoekt en hoe dat ook heel bijzonder in het Bijbelgedeelte van vanmiddag duidelijk wordt. Wil u door uw geest harten overtuigen en verbreken. We bidden, Heren, voor alle die het bijzonder moeilijk hebben. En mogen we ook deze middag de zieken van de gemeente aan u opdragen. Heel bijzonder denken we dan wel aan onze broeder Verhoeven, die weliswaar afgelopen maandag naar huis mocht vanuit het ziekenhuis, maar die ook de boodschap ontvangen moest dat er voor hem in het ziekenhuis niets meer gedaan kan worden. En dat hij zich moet voorbereiden op zijn levenseinde. Heren, wat gaat er dan door een mens heen? En we dragen hem samen met zijn vrouw aan u op, als ze ongetwijfeld deze middag met ons meeluisteren. En we bidden, Heren, wil u schenken wat nodig is voor onze ziel. Wil u schenken wat nodig is om dit leven te kunnen verlaten en u te kunnen ontmoeten. Heren, zou u zo aan hem willen denken en aan zijn vrouw en aan allen die hem lief zijn. Wij bidden, Heren, voor onze broeder bouwmeester die achterliggende maandag met een hartinfarct in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En daar ook een behandeling onderging. Er werd een stent geplaatst en inmiddels mag hij weer thuis zijn. Heren, u bent nog goed geweest voor hem en u hebt hem nog willen sparen. Maar u hebt ook willen schudden aan zijn levensboom. En zou u willen geven, Heren, dat deze gebeurtenissen van de achterliggende dagen hem mogen brengen tot een ware biddag. Een biddag niet allereerst voor gewas en arbeid, hoe belangrijk dat ook is. maar om wat nodig is in geestelijk opzicht. En Heere, wil u zich niet onbetuigd laten. Wil u spreken vanuit uw woord en door uw geest, ook vanuit de prediking van deze middag. Heere, we denken aan andere zieken. We begrepen dat sommige gemeenteleden ook nog vanwege corona thuis meeluisteren. Maar Heere, wil u aan hen denken en hen ook bewaring en herstel schenken. Wees met alle die beproefd worden, op welke wijze dan ook. Sterkt u ze, geeft u ze eenswillendheid met u. Geeft u ze te ondervinden dat u een God bent die zorgen wil. En heiligt u de wegen van moeite aan het hart. We bidden, Heere, voor de rouwdragenden onder ons. Vertroost en sterkt u hen. We mogen u deze dag ook heel bijzonder dankzegging doen. Met onze broeder en zuster Huizeren aan, die juist deze dag mogen gedenken dat u ze 50 jaren aan elkaar verbonden hebt willen laten zijn door de band van het huwelijk. En al die 50 jaren ben u, Heere, de bewarende en de getrouwe God geweest. Dat het in hun hart zou mogen leven. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Dat het in hun hart mag leven, Heren, uw barmhartigheden, die geen einde hebben, en uw trouw, die alle morgen nieuw is. Maar Heren, dat het hen ook boven alles, heel persoonlijk en in hun huwelijk te doen mag zijn, om dat hemelse huwelijk, waarin u als die grote bruidegom uitgaat om een bruid te zoeken. En u dingt ook op deze dag, hun huwelijksdag, nog naar de hand van een in zichzelf zondige en zwarte bruid. En u roept het, Heere, zondaren toe, wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einde der aarde. Heere, u hebt onze broeder en zuster niet alleen voor elkaar gespaard, maar ook voor de kinderen en voor de kleinkinderen. En we dragen ook hen aan u op. In alle omstandigheden die zich kunnen laten gelden. En alles is u bekend, Heere. We bidden van u, wil u zorgen. En wil u geven wat nodig is. We willen zo ook hen aan u opdragen. En ook denken aan het werk dat onze broeder doet, ook in de zorg voor het meeluisteren van de gemeenteleden die niet meer onder uw woord kunnen opkomen. Heere, zegen ook dat werk. We vragen van u of u wil zijn met ons als we vanmiddag onder uw woord gekomen zijn. We bidden, Heere, om uw zegen in ons persoonlijke leven. We denken aan de kinderen die naar school gaan. Heere, laat het voor hen in hun jonge leven biddag mogen zijn. En wil u helpen, kracht en wijsheid geven. Helpen in alles wat er moeilijk kan zijn, ook op school en in het dagelijks leven. We bidden voor onze jonge mensen, op wie er zoveel afkomt, ook aan vragen en aan worsteling. Heere, zoek ook hen op in hun jonge leven en wil u nog onder hen werken. Wil u ze ook sterken en helpen op het werk en in de studie, op stage, waar u ze ook een plaats gegeven hebt, ook wanneer er zorgen zijn over onze gezondheid in ons jonge leven. Heere, boven alles bidden wij van u. Of één ding voor ons het belangrijkste mag zijn, en dat is uw koninkrijk en uw gerechtigheid. Heere, wil u gedenken aan degenen die geen werk hebben. Wil u ze in die omstandigheden ondersteunen en wil u geven dat, als dat mogelijk is, zij weer werk kunnen vinden. Geef u ze kracht en gezondheid terug. En als uw weg anders is, dat we daarin ook mogen volgen. Heren, we bidden of u ons sterken en helpen wil in ons dagelijks werk op zoveel plaatsen. U weet wat we daarin nodig hebben. U weet van spanningen die er kunnen zijn. Van lichamelijke moeite die ons parten kan spelen bij het werk. Financiële zorgen, we leggen het alles voor u neer en we bidden of u de God van Elia wil betonen te zijn, ook in die omstandigheden. En als er voorspoed mag zijn, Heere, dat we u niet zouden vergeten te erkennen. Heere, we bidden u voor het gewas op het land. Wij hebben, zonder dat we dat altijd zo beseffen, alle dagen uw zorgende hand nodig over ons leven, ook in het voedsel en het drinken dat tot ons komt. En geef ons ook daarin uw hand op te merken en onze afhankelijkheid van u te beleven. Zo dragen we deze dingen aan u op. En met dat we u bidden om wat wij nodig hebben en niet kunnen missen, bidden wij u ook, Heere, voor landen waar honger is, of waar oorlog is, of waar overstromingen zijn. En in de achterliggende weken hebben we verschillende malen de omstandigheden van Oekraïne aan u opgedragen en de omstandigheden van Malawi, en mogen we deze middag opnieuw doen. Heere, ontferm u zich over zoveel nood wereldwijd. Geef ons bewogenheid. Geef ons ook dat wij mogen doen wat onze hand vindt om te doen. Maar wil u als de grote koning van deze aarde, als de overste van alle koningen der aarde, ook de harten zo neigen, Heere, dat het vreselijke oorlogsgeweld mag ophouden. We bidden zo om alles wat nodig is. Heere, gedenk ons als we gaan luisteren naar uw woord. Geef u dat afleidende gedachten worden weggenomen, dat wij met aandacht en betrokkenheid mogen luisteren naar uw woord. En geef ook uw dienaar wat nodig is. Leid hem in uw waarheid en schenk hem dat hij zo mag spreken, dat hij ook zelf onder de hoorders mag zijn. Heere, sterk alle die een taak in de dienst hebben. We dragen de broeders van de kerkenraad, ons kosters echtpaar en onze organisten aan u op. Gedenk ze alle. En wees zo met ons, niet omdat wij het verdienen, Heere. Want dat moeten we u op deze biddag ook beleiden. En geef dat dat met het hart mag gebeuren. Heere, wij hebben het verzondigd tegenover u. Wij kunnen voor u in onszelf niet bestaan. Wij hebben de schuld in de periode van af achterliggende dankdag tot biddag groter gemaakt. En u bent voor ons nog geweest een God die zorgen wilde. En Heere, verootmoedig ons dan en schenk ons een onverdiende, maar zo onmisbare zegen tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, uit genade. Amen. Psalm 146, en daarvan het vijfde en het zevende vers willen wij gaan zingen. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet, die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. En ook het zevende van Psalm 146. Straks bij de uitgang zal er één collecte zijn waarin u uw biddaggave kunt afzonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En wij zingen van 146, 5 en 7. Geliefde gemeente, voor wie zorgt God? Dat is een vraag die zou heel erg op afstand kunnen blijven. Want we zouden misschien heel makkelijk kunnen zeggen, de Heere zorgt voor alle mensen. Er staat toch in Gods woord dat Hij zijn zon laat opgaan over boze en over goede. En dat is op zich ook zo. Maar het is ook een vraag die heel dichtbij kan komen. Misschien wel kan leven in het hart van iemand van ons deze middag hier in de kerk of meeluisterend. Zou de Heere ook voor mij willen zorgen? In mijn persoonlijke omstandigheden, moeilijke omstandigheden wellicht. Zou de Heere nog wel voor mij willen zorgen na alles wat er in mijn leven gebeurd is? Zou de Heere wel afweten van alle gedachten en alle omstandigheden in mijn hart en in mijn dagelijkse leven? Als we met die vragen in gedachten willen gaan luisteren naar onze tekstwoorden, dan geven onze tekstwoorden op die vraag voor wie zorgt God eigenlijk twee antwoorden. Het eerste antwoord is, de Heere zorgt voor zijn knecht Elia. En wie was Elia? Een man die zeer ijverde voor de Heere der Heerscharen. Een man die het alleen opnam voor de eer van God tegenover al die Baalpriesters en tegenover dat volk van Israël, dat hinkte op twee gedachten. Dat kunnen we nog wel begrijpen, dat de Heere wonderlijk zorgde voor Elia. Maar de Heere zorgt ook, en dat hopen we vanmiddag bijzonder te overdenken, voor een vrouw in wie wij nooit erg gehad hadden. Wonend in armoede en in haar weduwschap in een heidens gebied. Buiten de kring van Gods woord aanvankelijk. Maar de Heere zoekt haar op en de Heere zorgt voor haar. En we willen dat bijzonder met de hulp van God overdenken. Als we bij onze tekstwoorden van deze middag schrijven, Gods zorg voor de weduwe van Zarfat. Gods zorg voor de weduwe van Zarfat. En dan letten we op drie dingen. Allereerst hoe hij haar opzoekt. Dat is vers 8 tot en met vers 10. In de tweede plaats hoe hij haar beproeft. Dat is vers 11 tot en met vers 13. En tenslotte hoe hij haar verzorgt. Dat is vers 14 tot en met 16. Dus allereerst hoe God haar opzoekt. In de tweede plaats hoe God haar beproeft. En tenslotte hoe God haar verzorgt. De oudste preek die wij hebben over deze geschiedenis is een preek, gemeente, van de Heer Jezus zelf. Hij heeft, toen hij kwam in de synagoge van Nazareth, waar hij opgegroeid was, deze geschiedenis in elk geval aangehaald. En hij heeft het gezegd tegen de mensen van Nazareth, er waren veel weduwen in de dagen van de profeet Elia, maar tot geen van hen werd Elia gezonden dan tot de weduwe in Sarepta Sidonis of in Zarfat. Dat is dezelfde plaats, dat is dezelfde geschiedenis. En we willen vanmiddag eerst maar even ons een beeld proberen te vormen van wat Zarfat of Sarepta precies voor een plaats was. Daarvoor moeten we de grens over van het land van de Bijbel, de noordgrens, en we komen dan in het gebied dat vandaag Libanon is. Ergens tussen de machtige zeesteden Tyrus en Sidon lag daar een stad aan de Middellandse Zee, een kleine stad die Zarfat of Sarepta heette. En dat was een stad die lag midden in een door en door heidens gebied. De delen van Tyrus en Sidon, dat was heidens gebied over de grens van Israël. En we hebben een duidelijk bewijs vanuit Gods woord dat dat een gebied was waar heidenen woonden. Want Izebel, de goddeloze koningin, kwam daar vandaan. En ergens in dat stadje Zarfat aan de Middellandse Zee woonde een vrouw. Een vrouw waarvan we in onze tekst ontdekken dat ze in grote nood is. En als we even letten op haar nood, dan kunnen we daar eigenlijk drie dingen van zeggen. Het eerste is, ze was een weduwe. We weten niet onder wat voor omstandigheden ze haar man heeft verloren. Maar dat woord weduwe op zich zegt al heel veel. Dat spreekt van een tijd dat ze getrouwd was. Dat ze haar man aan haar zijde had. Dat ze wellicht de toekomst onbezorgd tegemoet geblikt hebben. Maar het ging anders dan ze verwachtte. En haar man, misschien is hij op zeker moment ziek geworden. Misschien is hij plotseling overleden. Misschien in de oorlog omgekomen. Maar ze is alleen achtergebleven. Met haar zoon. En met haar verdriet. En een weduwe was in de tijd van de Bijbel een hulpbehoevende. Dat was altijd zo en dat geldt ook voor deze vrouw. We zullen nog wel begrijpen uit het vervolg van onze tekst dat het gaat om een vrouw in armelijke omstandigheden. Dat is het eerste. En dat zou zomaar herkenning kunnen oproepen bij deze of gene onder ons. Iemand die weet van het verlies van een geliefde man of van een geliefde vrouw. Iemand die om andere redenen heel eenzaam is en eenzaamheid ervaart. En dat kan zelfs wanneer we getrouwd zijn. Een weduwe. Maar er is nog iets wat we aan de nood van deze vrouw moeten opmerken. En dat is dat niet alleen het land waar Elia woonde en profeet was getroffen was door droogte en door honger. Maar dat gold ook voor de grensstreek van Israël. En dat gold ook voor de delen van Tyrus en Sidon. Daar was de honger binnengekomen. Ten gevolge van de droogte. Het land gaf zijn oogst niet meer. En deze vrouw, deze arme weduwe, leidt grote honger. We zullen daar straks nog meer van horen. En ook heel schrijnend zien hoe het beeld is van haar als Elia haar ontmoet. En dan het derde van haar nood. Niet alleen dat ze weduwe is. Niet alleen dat er grote armoede en honger is. Zoveel honger dat de dood dichtbij komt. Maar het ergste is. Deze vrouw kende God niet. Tenminste, ze kende de God van Israël van naam, dat zullen we zo nog horen. Maar deze vrouw lag verzonken op zich in het heidendom. En ze was, zoals Paulus dat later schrijft, zonder God en zonder hoop in deze wereld. Dat was de diepste nood. En in die nood gaat God haar opzoeken. Dat moeten we, gemeente, allereerst opdiepen vanuit onze tekstwoorden. Deze geschiedenis, we zouden kunnen zeggen, ze vormt iets van zendingsgeschiedenis, van Pinkstergeschiedenis. God zoekt een heidense vrouw die daar hem niet vroeg en die alleen maar leefde, ja, voor haar tijdelijke behoefte, die geen hoop had en die straks tegen Elia zal zeggen, ik zal nog één broodkoek bakken voor mijn zoon en voor mezelf en dan zullen we sterven. God zoekt een vrouw die naar hem niet vroeg, op in zijn genade. God maakt een begin waarvan de kant van die vrouw geen begin is en die God leeft nog. En allen die genade kennen in hun leven, die zullen met alle verschillen in omstandigheden, want voor de meeste, verreweg de meeste van ons, ook zoals we hier bijeen zijn en zoals we meeluisteren, geldt dat wonder het woord van God zijn grootgebracht. Maar allen die genade kennen in hun leven, kennen toch ook iets van dat wonder. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. En dat betekent niet dat we de Here niet moeten zoeken in het gebed en niet moeten aanroepen. Dat betekent niet dat we de middelen niet moeten gebruiken en het woord niet moeten lezen en moeten horen. Maar het wonder van zalig worden is wel, God zoekt een mens die van nature niet naar hem vraagt. En God laat zijn oog vallen op deze vrouw. En dan doet de Heere dat zo, dat hij Elia naar die vrouw toezendt. Dat is ook niet makkelijk geweest voor Elia, denkt u wel. Want Elia in omstandigheden van droogte is hij verborgen gehouden door de Heere bij de Bekrit aanvankelijk. Dat lag een beetje, we zouden zeggen, in het grensgebied van Israël. Niet over de grens, maar wel wat in het grensgebied. De Heer had daar wonderlijk voor Elia gezorgd. Er waren raven die iedere dag brood en vlees kwamen brengen. En Elia kon drinken uit de beek, maar Elia was daar ook beproefd. Het was iedere dag maar weer de vraag of de raven kwamen. En iedere dag dat Elia zich overboog naar die beek, om uit die beek te drinken, zag hij het water in die beek minder worden. Dat is een beproeving geweest. En toen de beek uitgedroogd was, we hebben dat gelezen in vers 7, het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, toen de nood groot werd, toen er eigenlijk niets meer overbleef, toen heeft de Heere de opdracht gegeven, vers 8. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem zeggende, maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. En ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Dat is voor Elia nogmaals niet makkelijk geweest. Want Elia moest nu vanuit het grensgebied van Israël de grens over naar heidens gebied. Naar dat gebied waar Izebel vandaan kwam. En Izebel was de koningin die hem naar het leven stond. En Elia, hij krijgt van de Heere wel een belofte dat de Heere hem onderhouden zal. Maar de Heere zegt, ik zal dat doen door een weduwvrouw. En we zeiden net tegen elkaar, een weduwe is in Gods woord heel vaak een beeld van een hulpbehoevend iemand. En deze weduwe was arm. Maar door die middelen, door die geringe middelen, door die beproevende middelen, zegt de Heere tegen Elia, zal ik u onderhouden. En toen is Elia gegaan. Vertrouwend op het woord van God, zich vastklampend aan wat de Heere zei. In gedachten zien we hem gaan door het land van Israël, geteisterd door de droogte. En alles sprak van de oordelen van God, droogte, honger, gevaar. Maar de Heere heeft Elia veilig gebracht, daar boven Israël in Sarepta. Sarfat. En als hij daar dan aankomt, en dan lezen we verder in onze tekst, we zijn bij vers 10, toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, ziezo was daar een weduwvrouw, houtlezende. En hij riep tot haar en zeide, hou mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinken. Dus Elia, hij komt daar bij Sarfat, bij de stadspoort, en dan ziet hij daar een vrouw die hij waarschijnlijk aan haar kleding heeft herkend als een weduwe. En we stellen ons voor dat in Elia's hart de gedachte is gekomen, zou dat de vrouw misschien zijn van wie de Heer heeft gezegd dat hij door een weduwe voor me zorgen zou. En die weduwe, die is daar hout aan het sprokkelen, hout aan het lezen of verzamelen. En Elia spreekt haar aan en het eerste wat hij zegt, haal mij toch een weinig water in dit vat dat ik drinken. Dat was geen ongebruikelijke vraag in de wereld van de Bijbel als een reiziger aankwam bij de stad of bij de poort net buiten de stad. Dan kon hij aan een vrouw, als die vrouw daar bijvoorbeeld bezig was, wel eens vragen, wilt u wat water voor me putten? Dat kwam meer voor. Dat werd ook wel eens aangeboden aan een reiziger. Zo doet Elia het hier ook. Mag ik wat te drinken? En op wie lijkt Elia? Als u de lijnen zo even met mij doortrekt. Wie zal zo'n 900 jaar na Elia's leven op aarde bijna een soort gelijke vraag stellen? Ook aan een vrouw die alleen maar leefde voor het tijdelijke. Die God niet echt kende en Christus niet echt kende. Lijkt Elia niet op zijn grote meester, op de Heer Jezus Christus? Als hij door Samaria moet gaan, als hij daar komt op het heetst van de dag bij die put, bij die bron van Jacob, als hij daar wacht op die vrouw die daar komt om water te putten. En we hebben het laatst al tegen elkaar gezegd, alleen maar om de behoefte van haar lichaam te vervullen. Alleen maar ten diepste om haar zondige leven in stand te houden. Daarom wil ze eten en daarom wil ze drinken. Maar Christus zoekt haar op. En wat is de eerste vraag die hij haar stelt? Geef mij te drinken. Hetzelfde als wat Elia hier doet. Ziet u er iets van hoe Elia in opdracht van zijn meester contact gaat zoeken met deze vrouw, meer nog hoe door zijn knecht de Heere deze vrouw gaat opzoeken waar ze is. En dan trekken we de lijn door vanmiddag, gemeente. Waar bent u op dit moment geestelijk gesproken? U bent hier in de kerk, een aantal mensen luisteren thuis mee. Maar waar zijn wij in geestelijk opzicht op middag van dit jaar? Waar leven wij voor? Het is goed om op middag de Heere in zijn huis te zoeken. Om het aangezicht van de Heere te zoeken in gebed. En om te vragen om zijn onmisbare zegen over onze arbeid, over ons werk. Over de gewassen op het land wat er groeit. Over je werk op school, kinderen. Wij hebben de Heere daarin nodig, als het goed is iedere dag, en als het goed is, is het ook iedere dag biddag. Wij hebben eten en drinken nodig en we zijn daarin zo afhankelijk van de Heere. De Heere moet het alles geven en de Heere moet het ook zegenen. En alles wat we ontvangen hebben we niet verdiend, maar waarom willen wij al die dingen hebben? Waarom willen wij leven? Waarom wilt u leven, gemeente? Wat is het doel van je leven als je nog jong bent? Natuurlijk hebben wij de Heere nodig in ons werk, in onze studie. Maar waarom? Waar leven we voor? Alleen voor het tijdelijke? Dat gaat een keer voorbij. Werk niet om de spijze die vergaat, zegt de Heer Jezus. En daarmee bedoelt hij natuurlijk niet dat je je werk niet moet doen. Want dat is ook een opdracht van de Heer. Maar daarmee wil de Heer Jezus wijzen naar datgene wat nog zoveel belangrijker is. Naar datgene wat we niet missen kunnen. Als misschien op het alleronverwachtst ons leven een einde neemt. En als we dan alleen maar hebben geleefd voor het tijdelijke en voor onze aardse behoeften. Waar leven wij voor? Maar zelfs als u hier vanmiddag zou zitten. Zelfs als er jonge mensen onder ons zijn of met ons meeluisteren. Die eerlijk moeten zeggen vanmiddag, ik leef alleen nog voor het tijdelijke. Klopt de Heere in zijn grote langmoedigheid, in zijn grote geduld nog op het hart van zulke mensen? En zoekt hij zulke mensen nog op met zijn woord en met de prediking van het woord? En roept hij ons nog om te bekennen wat tot onze vrede dient? Wat we boven alles nodig hebben te zoeken. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht geduriglijk. Hoe hij haar opzoekt. En dan is er geen mens te slecht om die boodschap deze middag te horen. Dan is er geen mens te aardsgezind om door de Heere zalig gemaakt te kunnen worden. Denkt u maar aan die Samaritaanse vrouw, slechtste van de stad. Maar Christus zocht haar op waar ze was. Is dat geen woord om uw vinger bij te leggen? Als u God kwijt bent en u weet niet waar u hem zoeken moet en hoe u hem vinden moet. Heere, wil u mij zo opzoeken? Wil u mij opzoeken waar ik ben? En dat is geen verontschuldiging om in de zonde te blijven, maar het kan wel tot bemoediging zijn van iemand die zegt, oh, maar hoe zal ik ooit de weg vinden? Hoe zou ik vinden als het van mijn zoeken afhangt? God zoekt deze vrouw op. Vrije genade. In de tweede plaats, hoe hij haar beproeft. Want Elia heeft tegen die vrouw gezegd dat ze hem wat drinken, of ze hem wat drinken wil geven. En die vrouw die gaat weg in de richting van de waterput of van haar waterkruik. En dan roept Elia haar nog iets achterna. Het tweede verzoek, vers 11. Toen ze nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zei, haal mij toch ook een bete broods in uw hand. Elia vraagt om een stukje brood. Neem ook een klein stukje brood, afgebroken van zo'n broodkoek zoals die er waren in de wereld van de Bijbel. Geef me een stukje van die broodkoek, zodat ik mijn honger na de reis wat stillen kan. Waarom vraagt Elia dat? Omdat God hem die opdracht gaf. Elia handelt hier als profeet en hij doet deze dingen in opdracht van de Heere. Hij moet tot deze vrouw gaan in opdracht van de Heere. Hij stelt deze vraag aan haar in opdracht van de Heere. En dan stellen we de vraag nog een keer, waarom wil de Heere aan deze vrouw vragen of ze ook nog een stukje brood heeft, zodat ze het gesprek met de man God zal aangaan. En zodat ze uiting zal gaan geven aan de grote nood die er in haar leven is. En dat doet ze. Leest u maar mee in het vervolg, vers 12. Maar zij zeiden, zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. Paar dingen over die woorden van deze vrouw. Het eerste wat heel opmerkelijk is, is dat ze de naam van de Heere noemt. Als we goed lezen, zweert ze daar zelfs bij. Want de uitdrukking, zo waarachtig als de Heere leeft, is bijbels gezien een eed. Ze zweert bij de God van Israël, daar heeft ze van gehoord. Die naam gebruikt ze hier. Wellicht ook vanuit een bepaald respect voor die onbekende profeet die haar heeft aangesproken, maar het staat zo in tegenstelling met het volk van Israël dat de Baal diende. Tegenover die Baaldienaars in Israël, die straks niet kunnen kiezen en hinken op twee gedachten, staat hier een vrouw die in elk geval met haar woorden bij de naam van Israëls God zweert. Soms kan de wereld, om het zo te zeggen, de kerk nog beschamen. Dat is verootmoedigend genoeg. Maar wat die vrouw dan vervolgens zegt, dat is dat ze geen koek heeft. Dat bedoelt ze eigenlijk te zeggen in vers 12. Geen broodkoek heeft, alleen nog een handvol meel in de kruik en wat olie in haar fles. En ze heeft zojuist wat hout bij elkaar gezocht of gesprokkeld. En daar zal ze, het Hebreeuws maakt duidelijk dat ze een heel klein vuurtje zal maken. Ze heeft maar een paar houten. In het Hebreeuws staat er het aantal 2. Ze zal een klein vuurtje maken en daar nog een kleine broodkoek op bakken. En daar zal ze nog van eten met haar zoon. En dan zullen ze sterven. Want dan is er niets meer. Het zou zomaar kunnen dat uw nood, al is die heel anders, want niemand van ons wordt bedreigd door de hongerdood, maar dat uw nood heel dicht ligt bij de nood van deze vrouw. Deze eenzame weduwe, die niet weet hoe ze meer moet zorgen voor haar jongen. Deze vrouw die geen deel dan in dit leven ziet. Nog één keer eten en dan geen uitweg meer en dan sterven. Dat zou ook kunnen in omstandigheden van grote voorspoed. Dat uw leven misschien wel ingesteld is op nog vele jaren die u verwacht dat er komen zullen. Maar intussen kan uw leven getekend zijn door: laat ons eten en drinken, feest vieren en genieten van het aardse leven en eruit halen wat erin zit. Want morgen, maar dan denken we bij onszelf, het kan nog een hele poos duren, morgen sterven we, komt een keer een einde aan. Maar geen deel dan alleen maar in dit leven. Kijk, dan komt diezelfde vraag nog een keer op middag tot ons. Waarvoor leven wij? Deze vrouw wordt niet alleen opgezocht door de Heere. En de Heere heeft deze vrouw niet alleen op het oog en zendt niet alleen zijn profeet Elia naar haar toe. Maar hij spreekt haar ook aan. Vers 13. En Elia zei tot haar: vrees niet. En omdat dat een woord van God was, kon Elia dat zeggen. En de Heere kan het nog steeds zeggen in het leven van beproefde mensen onder ons: vrees niet. Vrees niet. Hoe gaat het verder? Ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan. Kinderen, die vrouw had dus nog, wij zouden zeggen, 1 brood. En daar kon ze dan, nou, we moeten denk ik nog anders zeggen, ze had nog 1 broodje of 1 boterham. En daar wilde ze haar zoon iets van geven. En daar wilde ze zelf nog de helft van eten. En dan was al het eten op en dan moesten ze sterven. En wat zegt de Heere nu tegen deze vrouw door zijn knecht Elia? Nu mag u dat wel gaan doen, maar u moet eerst nog een stuk aan mij geven van dat brood. Zo staat het er. Ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hieruit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. En u zou het ook nog zo kunnen opvatten dat Elia eigenlijk zegt, geef dat allemaal maar aan mij. Als er nog een kleine broodkoek is, geef die broodkoek eerst maar aan mij. Ten diepste niet aan Elia, maar ten diepste aan God. Want God geeft er ook nog een woord bij. Vers 14. Want zo zegt de Heere, de God Israëls, het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Dus de Heere beproeft deze vrouw buitengewoon diep. Het laatste wat ze nog had, haar laatste strohalm waaraan ze zich vastgreep, die moet ze uit handen geven. Het laatste van haar meel, het laatste van haar olie moet ze gebruiken om een broodkoek te maken en daar alles of een deel van te geven aan Elia, die onbekende man Gods. En dan? Dan zegt de Heere, en dan zal ik van dag tot dag voor u zorgen. In alle opzichten. Ik zal zorgen dat het meel niet opraakt en dat de olie in de fles niet ontbreekt. Een beproevende weg. We gaan eerst zingen, Psalm 107, het vijfde vers. Dewijl hij hen verzade die dorsten en met goed de honger uit genade vervulde in overvloed, daar ze in die bitterheden de dood voor ogen zagen, van alle kant bestreen, deed God hun heiligt dagen. 107 vers 5. God zorgt voor een weduwe in Zarfat. Hij zocht haar op. Hij beproeft haar. En hij zorgt voor haar. Onze derde en laatste gedachte. Wat zou u doen, gemeente, in die omstandigheden? Als de dood voor ogen schijnt. Als je nog iets hebt waaraan je je vastklampt. De laatste strohalm. En als de Heere zegt, geef dat laatste nu aan mij. En dan zal ik in alles voor u zorgen. Dat is wat er gebeurde bij deze vrouw. En het wonder, ze gaf het aan de Heere uit handen. En dat is genade. Het is natuurlijk moeilijk om vast te stellen, waar is nou het werk van de Heer in het hart van deze vrouw begonnen? Maar dat is toch genade. Als een mens het laatste wat hij heeft uit handen mag geven om zich restloos te verlaten op het woord van God. Op het belofte woord dat de Heere hier zo aan haar adres sprak. Want we lezen in vers 15, en zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Dus ze is haar huis ingegaan en ze heeft haar laatste meel gepakt en de laatste olie, tenminste, dat dacht ze. En ze heeft er een broodkoek van gemaakt en ze heeft hem gegeven aan Elia en ten diepste aan Elia's God die die opdracht gaf. En toen deed de Heere dat grote wonder. Want de Heere, hij zorgt ervoor, zo lezen we tegen het einde van onze tekst. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Meel van de kruik werd niet verteerd. En de olie van de fles ontbrak niet. U zou kunnen zeggen, dagelijks deed de Heere in dat huis een wonder. En dan moeten we daar nog even op letten wat daar precies gebeurde. De Heere gaf niet een grote voorraad voor de komende 2 of 3 jaar. Er stonden geen liters olie en geen zakken vol meel in dat huis. Maar de Heere zorgde er op een wonderlijke manier voor dat iedere dag als het kruikje gebruikt werd en als de meel uit de kruik genomen werd, er altijd weer genoeg in zat voor die dag. Wat laat de Heere daarin zien? Want dat is belangrijk. De Heere zorgde zo voor Elia, voor zijn knecht. De Heere zorgde zo voor een vrouw die helemaal niet naar hem gevraagd had. De Heere zorgde voor haar zoon, over wie u verderop in het hoofdstuk nog meer kunt lezen. Maar meer nog en belangrijker dan dat is, de Heere liet zien wie hij wilde zijn. En dat is ook een les voor ons. Als wij in de komende tijd iets mogen ervaren van de zorg van de Heere, of we hebben het in de achterliggende tijd ervaren, dan moeten wij niet eindigen in wat de Heere gaf, hoe groot dat ook is. Maar wat zou het een zegen zijn als het ons mag opleiden tot wie de Heere is. En wat hij over zichzelf laat zien in deze dingen. Kijk, daar heeft hij iets van laten zien ook in dat huisje in Zarfat. Hij heeft laten zien, om u 3 dingen te noemen. Het eerste is een onbeperkte almacht. Dat hij alle dingen kan. Hij kan regen geven. Het zal over een enkel jaar gebeuren. Op de hoogte van Karmel. Hij kan de regen inhouden als hij het wil. Dat gebeurde op het moment van onze tekst. Maar ook in tijden van droogte en in tijden van oordeel kan de Heere onderhoudend zorgen op een wonderlijke manier. En dat is wat er ook gebeurde in onze tekst. De Heere heeft macht over alle middelen. En die God van Elia leeft nog. Zo maakt hij zichzelf ook nog vanuit zijn woord bekend, ook in omstandigheden van moeite, opdat u hem op deze biddag zou aanroepen. Hij is een God, dat is het tweede wat hij liet zien, van onwankelbare trouw. Want we zouden ons kunnen afvragen, waarom heeft de Heere dat dan niet zo gedaan, dat hij inderdaad de kelder en de voorraadkasten in dat huis in Sarfat vol liet zijn van voorraden olie en van meel. Dat had toch ook wel getuigd van de almacht van God als dat er in één keer stond. Als die vrouw zo had gezien, nu kan ik een paar jaar vooruit. Jawel, maar weet u wat de Heere wil laten zien, gemeente? Dat hij getrouw zijn woord houdt. Hij had het gezegd door Elia tegen die vrouw. Olie zal niet ontbreken. Meel zal niet opraken. En iedere dag weer liet hij het zien. Ik doe zoals ik gesproken heb. Ik ben een waarmaker van mijn woord. Ik ben getrouw. En ik blijf getrouw, ook op de dagen. En als u voor uzelf die geschiedenis in het teksthoofdstuk nog wat verder leest, op een ander moment komt u deze vrouw wel tegen in andere omstandigheden. Ook in dagen dat het zo moeilijk was, dat deze vrouw in opstand uitbarstte tegen Elia. Ik zorg. En dan nog iets. En dat is het derde wat de Heere liet zien, zijn ontfermende zorg. Zijn ontfermende zorg, niet alleen voor Elia, maar ook voor deze vrouw en ook voor haar jongen. Zijn zorg die niet alleen daarin tot uiting kwam, dat hij deze vrouw die wankelde op de grens van de lichamelijke dood, maar die ook wankelde op de grens van de eeuwige dood, heeft gegrepen, heeft opgezocht, heeft gespaard, heeft verzorgd. Maar God heeft ook zijn woord, zijn knecht, in haar huis gebracht. En Elia heeft daar niet alleen verbleven en in het huishouden zijn plaats gaat, maar ongetwijfeld heeft hij in dit heidense gebied ook gesproken. God kwam met zijn woord. En deze vrouw, ze zal hebben geleerd van de profeet Elia, niet alleen wat nodig was voor het tijdelijke leven, maar boven alles wat nodig was voor haar ziel. En als gemeente de zorg voor ons tijdelijke leven en alles wat we nodig hebben en wat we van de Heere mogen ontvangen, ons daar eens brengen mag. Ook in de komende tijd als de Heer het geeft. Wat zou het een zegen zijn als we mogen opmerken Gods zorg, bijvoorbeeld met betrekking tot ons schoolwerk, met betrekking tot ons dagelijks werk, maar als het ook ons mag brengen bij die vraag, en wie is de Heere nu in dit alles? En wie ben ik nu onder dit alles? En wie ben ik geweest bij dat alles? Want verderop in de geschiedenis horen we deze vrouw spreken over haar ongerechtigheid. En met alle opstand die je dan in haar woorden klinkt, is er toch een besef gekomen van haar zonde, van haar schuld. En daartegenover de zorg van God, die deze vrouw en zijn knecht leerde om dagelijks afhankelijk te zijn van hem. En dan trek ik de lijn nog even door. Meel en olie. Dat moeten we in de geschiedenis natuurlijk heel letterlijk nemen. Dat was wat nodig was om te eten in lichamelijk opzicht. Maar als u de lijn met mij in Gods woord nog even doortrekt, dan weet u, ook als u wat bekend bent met de Bijbel, dat meeuw op verschillende plaatsen, denkt u aan de offerwetgeving, een beeld is van Christus. Brood des levens. Diegene die zich wilde laten vermalen tussen de molenstenen van Gods toorn en van Gods recht. Diegene die zich wilde geven als het brood des levens, die zich wilde laten verbreken. Het meel, het wijst ten diepste heen naar Christus en naar zijn werk. En de olie. In Gods woord zo vaak het beeld van het werk van de Heilige Geest. En is het niet door die twee dingen, door het werk van Christus en door het werk van Gods Geest, dat de Heere wil zorgen voor de nood van geestelijk hongerende en dorstende mensen. Ook vanmiddag. En dan komt de Heere nog met zijn aanbod. Dan komt de Heere nog met zijn wonderlijke zorg. En dan houdt de Heere ook in onze tijd een ellendig en een arm volk over die betrouwen op de naam van de Heere. En die door de Heere zo kort worden gehouden dat ze leren dat het een wonder is als er dagelijks meel in de kruik en olie in de fles mag zijn, iedere dag weer uitgaan. Net zoals het volk van Israël in de woestijn. Iedere dag uitgaan om te rapen, manna te rapen. Iedere dag de Heere veel nodig hebben. En dan wordt iedere dag, en de Heere schenkt het ons uit zijn genade, een biddag voor gewas, voor arbeid, voor tijdelijke omstandigheden, maar boven alles voor onze ziel. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen naprediken in de harten. De geestelijke lessen die in deze eenvoudige geschiedenis opgesloten lagen, laten ze door ons overdacht mogen worden. En Heere, werkt u het uit. Ja, wil u als die grote zoekende zaligmaker ons opzoeken, Heere. En wil u ons zalig maken. Sterk en help ons, bewaar ons als we van hier gaan. Breng ons ook vanavond weer onder de klanken van uw woord. En hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Psalm 138, het tweede vers, is onze slotzang. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord gered, haar kracht gegeven. En wat er verder volgt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.